Wat leuk dat je luistert naar Middagzwemmers, de podcast. Mijn naam is Jocelyn Vreugdeneel, schrijver van het boek Middagzwemmers. Een roman gebaseerd op de zoektocht van mijn vriendin en ik naar een donor. Een donor die we uiteindelijk gevonden hebben en de vader van onze twee dochters geworden is. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende andere regenbooggezinnen. Over hoe hun zoektocht verlopen is en hoe hun samengestelde gezin vorm heeft gekregen. Waar ze in de praktijk tegenaan lopen, nou, en waar je dus juist niet. In deze eerste aflevering praat ik met Erik, Mark en Bernadine over hun gezin met twee kinderen. En bel ik tussendoor familierechtadvocaat Joanne van der Tol. Oké, jongens, dan gaan we. Vertel ze even, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want dat weet ik ook eigenlijk helemaal niet.
Van 100.000 jaar geleden een feestje. Ik denk, wat zijn 25 jaar geleden een feestje? Toen was het met Geert. En toen gingen we naar zijn favoriete nichtje. Die woonde in Oud-West.
Ja.
Ik heb op de grond gezeten en ik zag Bernadine ook daar binnenkomen met blond haar.
Hoe oud waren jullie? Even voor de setting.
Nou, even
in de 20, ergens in de 20.
Ja, ergens in de 20, dus heel lang geleden.
Alleen toen hadden jullie nog niet over kinderen.
Nee, helemaal, echt totaal niet.
Nee, dat was weer een vriendschap die toen ontstaan is. Of,
nou, gewoon, bekend, of, gewoon echt bekend. En ook, ik wist wel van, oh ja, omdat Bernadine vrij populair was binnen het gezin waar Geert uit komt. Dat Bernadine, dat ik gewoon kende. Het grappige was, want nu kennen we Bernadine's ouders natuurlijk veel beter. Dan een keertje bij Bernadine's ouders waren en zag ik een fotoboek. En dan zag ik allemaal zo van dat ik ergens op een foto sta, maar dan met een mouw. En een half.
Jij?
Ja, dat
op die
heel
foto.
Grappig. Want je hebt zo'n Franse film, Blanc Bleu Rouge.
Ja.
En wat daar gebeurt is dus in elke film figureert iemand uit de andere film in de ene film.
Oh,
en toen had ik ineens het idee van, dat is gewoon echt werkelijk. Dus ik ben echt
een
figurant geweest.
In mijn leven en ik in jouw leven.
We waren figurant.
Ja.
En nu zitten we ook ineens in elkaars leven. En nu zie ik die oude foto's van Bernadine's ouders. Waar ik dus dan ergens sta als figurant. En dan... Dus dat,
en nu sta je helemaal op de foto.
Nu sta ik helemaal op de foto. Want
je bent opgeschoven.
Ja, nee, dus toen je oude...
Het is een kind.
Ja, inderdaad.
Ja, maar goed, jij hebt hoe lang een relatie gehad met Geert? 7 jaar, denk ik?
Ja, zoiets, ja.
En toen verdween jij ook. Ja. Toen was het uit, toen verdween jij ook verder uit mijn leven.
Ja.
Dus toen hebben we elkaar, denk ik, 15 jaar niet gezien.
Nee, lang niet, nee.
20 jaar?
Nee, of het kan niet 15 jaar zijn geweest.
Nee.
Maar wel bepaalde periode, of gelet op de
10, leven 12 jaar,
van de kinderen.
En hoe kwamen jullie weer terug in elkaars leven?
Via Geert ook weer. Ik had daarvoor ook een traject gehad met een andere vriendin. En met haar ben ik ooit een keer gaan fietsen. En toen zei ze tijdens fietsen van, ik zou graag kinderen willen hebben. Wil je dat doen?
Jij bent benaderd door iemand.
Ja, gewoon een echt goede vriendin van mij.
Ja.
Die wilde ik.
Maar dat liep niet helemaal. We kwamen niet met elkaar uit hoe we het zouden doen met z'n drietje.
Jullie waren toen al samen?
Ja, we waren er al samen.
Ja.
Al langer. Dus we kwamen er niet uit. Dus daar zijn we mee gestopt. En toen vertelde ik het ooit aan Geert. En zei, ja, mijn nichtje. Of Bernadine. Dus die is er ook mee bezig.
Ja, en ik had ook al een traject gestart met een man. Wat ik na 1,5 jaar gestopt ben. Dus toen kwam Geert een keer bij mij eten. Toen vertelde ik dat. Ja, ik ben daarmee gestopt. En ja, toen zei Geert van, ik weet dat Erik, die ken je nog wel, mijn ex, dat hij ook bezig is met een kinderwens.
Of ja.
Een kinderwens in vervulling laten gaan. En zo zal ik hem eens benaderen daarvoor, zei hij. Ik zeg, nou ja, dat is wel goed. Ja.
Geert de matchmaker.
Ja,
die zal de rode draad in dit verhaal.
Ja.
Ja, ik heb zelf ook kinderen inderdaad.
Ja.
Bij een damesstel.
En hoe lang kenden jullie, Mark en Erik, hoe lang kenden jullie elkaar toen jullie met Bernadine echt in gesprek gingen? Wat was... maar...
Ik denk 6 jaar. 6, 7 jaar denk ik.
Ja.
Ja. Ja. En jullie waren net gestopt met die andere mevrouw. Ja. Zeg maar, dat, ja, dat werd hem niet.
Nee.
En jij was bezig met iemand, dat werd hem ook niet. En toen ontmoetten jullie elkaar.
Ja, klopt.
En hoe ging dat? Wat was de setting, zeg maar? Ging je koffie drinken?
Ja, of ging hier lunchen? Hier,
ja, we hadden hier net dat huis gekocht eigenlijk. En toen kwam jij lunchen in de tuin, dat weet ik nog. Ik kende jou helemaal niet zelfs. Nee. Ik had alleen gehoord van Erik en Geert, die ik ook goed ken.
Ja.
En toen kwam je lunchen en toen kwam het al heel snel eigenlijk van hoe gaan we het doen? Of willen jullie dit en willen wij dit en wil jij dit? En hoe dan?
Dus ja. Het werd al heel snel praktisch bijna, want het voelde al goed.
Nou, of, nee hoor, nee, eerst wel kennismaking.
Ja. Ja, we zijn eerst nog ook met elkaar op vakantie geweest. Gaan zeilen in Sicilië. Om te kijken of we een beetje leuk met elkaar kunnen opschieten.
Ja.
En daarna hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt om ermee te gaan beginnen.
Ja,
ja, en het zeilen was heel... het was heel mooi, want we gingen naar Eolische eilanden in de buurt van Sicilië. Prachtig, ja. Prachtig. Maar er was een enorme storm.
Het was heel slecht weer. Ja.
Het was heel slecht weer, want het was op de terugweg. Ook omdat de motor kapot ging en er kwam een enorme, geloof ik, een orkaan aan voor Palermo. En met een kapotte motor zijn we uiteindelijk dus de haven ingevaren.
Met z'n drieën zaten jullie op de boot.
Met z'n drieën. En zijn we
als een metafoor voor de storm in het leven.
We zijn toen opgepikt door die eigenaar met bootjes. En die boot werd met enorm veel lijnen vastgezet.
We waren net voor de storm waar we binnen.
Ja, en ik heb heel veel achtergestaan. En Bernadine was vaker wat binnen. En voor jou, jij vond die storm wel heel nog heftiger. Maar ik heb net gedaan of ik het niet zo erg vond. Maar ik besefte wel van... Oh, we hebben echt, er staat tijdsdruk op, we moeten echt opschieten. En het is gelukt.
Maar hoe lang duurde deze vakantie? Wat was de bedoeling?
We waren een week geweest, maar dit was op de terugweg dus van de Eolische eilanden naar...
Oh ja, jullie hadden al een week gehad en dit was
dit was de
terugweg was echt zo van naar
de ultimate test. Ja.
Nou, en toen zijn we wel die avond nog leuk in Palermo uit geweest.
Ja, ik heb heel veel gedronken.
Ja.
Maar was het dan, omdat jullie dan met z'n drieën op vakantie gingen, was dan al van tevoren, hadden jullie al bedacht van we willen een echt 50-50? Of had je daar al over nagedacht? Zo van, we willen het volledig zeg maar verdelen met elkaar? Of, ja, precies.
Dat hadden we toen wel al, in grote lijnen was dat wel het plan, ja. Altijd, vanaf het begin af aan.
Ja,
ja.
Wilde jij heel graag?
Dat wilde ik ook
en toen dacht ik ook, ik ken het dus voorbeeld van Geert. En die heeft dat dus niet.
Nee.
Dus ik kende ook graag geen ander voorbeeld.
Want wat was het voorbeeld wat jij...
Hij heeft meer zo dat de kinderen wonen vooral bij de moeder. En die zijn deels van de tijd bij Geert.
Ja.
Eén dag in de week standaard.
En een weekend per maand of zo.
Ja.
Maar
dus we kennen eigenlijk ook helemaal geen andere voorbeelden. Dus was het ook eigenlijk zo van, oh, dat is kennelijk normaal of zo. Maar dat...
Ja.
Jij zegt, nee, dan was het ervoor gaan. Maar je echt ook helemaal
vergaan
en dan
heb
je
echt in de opvoeding.
Meer dan gelijk in. Dus volgens mij gaat het gewoon echt.
Ja, precies. En jij, Bernie, had dat ook zo? Of had je daar ook een duidelijke beeld bij? Of?
Nee, mijn insteek was wel 50-50 van begin af aan, ja.
Ja.
Ja. Maar ik zat ook nog wel zelf aan 70-30 of zo te denken. Maar eigenlijk is dat... Was jullie wensen ook 50-50? Dus eigenlijk is dat altijd zo van begin af aan de insteek geweest.
Ja.
Ja.
Nou, jij was al, vertelde je had al eerder met iemand een gesprek gehad.
Ja, een heel traject.
Een heel traject,
oké. Ja, nee, dat was dat. We stonden op het punt om te gaan insemineren.
Ja.
Toen, op een manier had ik die deadline of zo nodig om echt te kunnen voelen of het wel of niet klopte voor mij. En
ja.
Heb ik dus echt op het allerlaatste moment gezegd, nee, ik wil het toch niet. Dus het was heel pijnlijk, zeker voor die man.
Ja, was het een man?
Dat was één man.
Ja, en wat maakte je onderbuikgevoel? Of je dacht, ik wil het toch niet? Of,
ja, was inderdaad dat had ik al een hele tijd, een onderbuikgevoel. Maar ik wist niet precies wat het nou was. Ik denk, is het nou de angst voor die stap? Of is het nou toch de twijfel over hem? En toen heb ik daar wel... gesprekken over gehad met iemand. En toen werd me dat wel duidelijk van nee, ik zie het eigenlijk gewoon niet met hem zitten.
Nee.
Toen had ik dat besluit genomen, toen voelde het ook als een enorme opluchting.
Oké, okay, ja.
Dus dat is wel een goede beslissing.
Ja. Ja, want het kan natuurlijk zo zijn dat je... Kijk, je maakt ook de beslissing, ik wil kinderen en dan gaat het op een andere manier. Zeg maar niet wachtend op een relatie, maar in een andere vorm. Dat is een beslissing natuurlijk.
Dat was ook al een proces. Dus ja. toen het allemaal niet goed voelde, toen vond ik het lastig om te onderscheiden. Is dat omdat ik ook heel erg het afscheidnemer ben van plaatje A? Of is het... Wel, omdat ik het misschien ook wel eng vind. Of is het vanwege hem? Dus het liep allemaal door elkaar heen. Dus ik kon het niet zo goed helder krijgen.
Nee, het zat allemaal door elkaar gevlochten. Ja, dat je alles...
En eigenlijk pas toen ik moest beginnen met mijn injecties zetten voor de inseminatie. Toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen.
Nee.
En een gesprek daarna nog met een coach. En die, toen werd het me duidelijk.
Ja. Want wat even terug, wat was jouw moment dat je dacht, ik ga inderdaad het plaatje van een man en een gezin zoals je dat had bedacht waarschijnlijk.
Ja.
Dat ga ik niet afwachten. Ik ga het zelf in de hand nemen.
Het ja, dat was toen was ik 38. Dus dat had echt heel erg te maken met mijn leeftijd.
Ja.
Ik denk, ja, nu heb ik geen tijd meer. Toen had ik net ook een relatie gehad. Waarvan ik dacht, nou, dit zou het wel kunnen gaan worden. Met ook toekomst en kinderen. En
ja.
dat eindigde, toen was ik 38.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nu heb ik gewoon geen tijd meer.
Dat was echt het tikken van de klok.
En, ik denk, als ik een man leer kennen, dan wil ik op zijn minst ook wel weer eigenlijk... gewoon, want deze relatie, laatste relatie, het anderhalf jaar geduurd. En denk, ja, die tijd heb je toch ook wel nodig voordat je...
Ja.
tot zo'n besluit kan komen.
Dan begin je te rekenen en dan denk je, oké, precies. En dit kostte ook weer tijd natuurlijk, dit traject. Dus wanneer ontmoette jij, had je het eerste gesprek met Erik en Mark? Toen was je 38.
Was ik 39, denk ik.
Ja.
En we hebben een jaar, denk ik, kennis gemaakt zo'n beetje.
Ja.
Nee, korter. Na Sicilië heb ik echt de eerste ovulatie gepakt.
Oh ja.
Dus dat was, ik was in augustus denk ik hier, in oktober gingen we naar Sicilië.
Ja.
In november zijn we de eerste inseminatie gedaan.
Oh ja, was dat?
Ja.
Want de vakantie was dus een soort van geslaagd. Ja. Jullie gingen een soort van, evalueren of zo. Ja. Of was het eigenlijk gelijk al in die kroeg met drang van, nou we gaan dit doen. Kan ik me ook iets voorstellen.
Nou, volgens mij niet toen in die kroeg, maar wel, volgens mij al op de boot.
Ja, tijdens die vakantie, anders is
het... We doen het!
Ja, we gaan het gewoon doen.
Ja,
ja.
Waarom zouden we ook nog langer wachten? Het voelde goed op dat moment. En ja, en meer dan moment heb je eigenlijk ook niet, dus ja.
Nee.
Je moet toch een sprong in het diepe maken.
Ja.
Tenminste, dat was mijn gevoel, dan maar.
Ja.
Ja, gewoon doen.
Toen zijn jullie begonnen... in september dus? Dan? Nee, in oktober.
November was de eerste inseminatie, ja.
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 En toen was je snel zwanger, of hoe ging dat? Of?
Ja, toen was ik denk ik naar de vierde poging zwanger.
Ja.
Maar toen heb ik een miskraam gehad, na 7 weken. En toen hebben we het weer opnieuw geprobeerd. Toen was het volgens mij april. En toen... was ik volgens mij naar poging 3 of zo weer zwanger.
Dat ging snel.
En toen heb ik met 13 weken een miskraam gehad. Dat was toen wel heel pijnlijk, want toen hadden we een echo bij 10 weken. En toen gingen we echt een beetje euforisch heen.
Ja.
Oh, ja.
En toen was het van, ja, maar het hartje klopt niet. En dat was echt oh ja. Oh. Toen was het ook echt een bevalling wat ik toen heb gehad. Dat was zeg maar zo.
Oh, dat is wel heftig, ja. Ja.
Ja, en dus dat was een moeilijk punt, want dan was ik 41 toen.
Ja.
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 En dan gingen jullie met z'n drieën ook naartoe? Of dan zat je echt...
Ja, die echo.
Ja.
Ja,
dus wow, dat is wel heftig. Ja.
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 Ja, dat was wel heel pijnlijk.
Ja.
Proces. En En toen zijn we toch doorgegaan.
Ja.
Maar toen was ik ook 3 maanden... niet, mensen weer ik niet, na zo'n bevalling. En toen was ik in 41 en toen heb ik het wel weer geprobeerd. Maar
was het dan zat je er anders in op dat moment? dat je dacht van nou, we gaan verder, maar had het een andere lading? Of ik kan me voorstellen dat je dan ook...
Nou ja, ergens had ik altijd wel nog het vertrouwen, het komt goed. Maar dat was een hele, zeg maar, in de onderlaag had ik dat. Maar ik had ook wel de gegevens van ik ben 41, ik heb 2 miskramen gehad. Gaat dat überhaupt nog lukken?
Ja.
De statistieken hielpen niet mee.
Heb je het daar met z'n drie dan ook over? Zo van, goh, we voelen ons hierbij en
ja.
Ja.
Nou, ik ben naar een gynaecoloog geweest toen, die speciaal ook gespecialiseerd was in miskramen in het AMC. En die zei toen van, ja, je hebt een kans van 6% om nog zwanger te worden.
Oh.
Oké.
Okay. Okay.
Ja. Nou ja, zijn we doorgegaan. En toen de derde zwangerschap is onze dochter geboren.
Nee, dat was wel echt heel fijn. Ja. Dat ze er toen ineens was.
Ja, toen was ze daar. Ja. En dan heb je van tevoren natuurlijk allemaal... Want je denkt daar, dat hebben wij ook als gezin... Je bent eigenlijk meer al... Heb je al afspraken gemaakt of zo van tevoren? Ben je al heel duidelijk van, nou, zo gaan we het doen. Is dan de praktijk anders geworden? Of?
Ja, in de eerste maanden wel.
Ja.
Want je bent toen hier thuis komen wonen, ik denk half jaar of zo?
Ja.
Dat vond ik een hele fijne tijd. Ja.
Oh, jij bent hier komen wonen?
Ja.
Ja. Ja.
Dus jullie wonen met z'n drieën? Ja. Eerste half jaar. Oh, ja. Wat fijn.
Met z'n
vier. Het was zo nieuw voor ons allemaal.
Dus, ja.
Het plan was 3 maanden.
Ja.
Dan dat we dus met 3 maanden die 50-50 constructie zouden doen.
Ja. Dus eerst 3 maanden bij elkaar en dan uit elkaar en dan die 50-50. Ja. Ja.
Dat hebben we verlengd.
Ja. Maar het was mij, in ieder geval alles in mij kon gewoon nog niet die separatie aan van die 50-50. Toen zij nog zo klein was en aan de borst zat en zo.
Ja.
Dus toen heb ik gevraagd of we dat nog konden verlengen.
Ja.
Dus toen,
en dat vonden jullie eigenlijk allemaal heel fijn. Ja.
Ik vond het heel fijn.
Na een half jaar hebben we dat toen.
Ja, want ik vond het na een half jaar... dacht ik eigenlijk van, ik zou het eigenlijk langer willen, maar ik heb het nooit voorgesteld. En daar heb ik spijt van dat ik het nooit voorgesteld heb.
Ja.
Dat was wel moeilijk.
Ja.
Eerste periode na dat half jaar.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan... Je bent eigenlijk een soort gezin geworden in een eigen soort van bedachte bubbel. Constructie.
Ja.
En bubbel, inderdaad. Ja.
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 Ja, dat lijkt me best wel lastig inderdaad.
Ja,
hoe is dat gegaan?
En
dan
hadden we op een gegeven moment een ritme afgesproken, maar dat voelde ook gewoon uiteindelijk niet goed. Ik weet niet meer precies hoe we het toen gedaan hebben. Het ritme wat we nu hebben is eigenlijk pas sinds we naar de school gegaan.
Ja, maar we hadden toen de wissel op zaterdag, altijd om 4 uur.
Ja.
Zaterdag en woensdag.
Dat was toen.
Want hoe doen jullie het? Je doet halve week?
Halve week. Ja. Ik ga woensdagochtend ga ik ze halen. En dan breng ik ze naar school. En dan de ene week komt Bernardine op vrijdagavond. En de andere week op zondagmiddag.
Oh ja.
Dat is het ritme zoals we het nu hebben.
Ja, nee. En we doen het ook zo van... We hebben, Mark en ik hebben allebei 1 dag zijn we minder gaan werken voor de kinderen. Bernardine 2 dagen.
Ja.
Dus dan heb je sowieso 4 dagen door de week dat je... voor de kinderen bent en dan was er 1 dag dan kinderopvang.
En de zomervakanties doen we vaak een overlap. Dus dan gaan wij eerst 2 weken en dan hebben we een aantal dagen samen en dan 2 weken met Bernardine.
Ja.
Dat is een beetje de nu zo'n beetje inge.
En dingen tussendoor
lopen.
Ja. Zoals Sinterklaas of naar de
Efteling. Ja, precies.
Ja.
Want Bernardine, ben je nu alleen of heb je nu een relatie?
Ik heb wel een relatie, maar ik woon niet samen.
Nee, precies. Dus jij hebt nog je eigen huis met de kinderen. En, precies. En zijn er dingen, want jullie hebben natuurlijk je eigen zeg maar, gezin gevormd, je eigen structuur daarin. Zijn er dingen waar je tegenaan loopt, dat je denkt van, of voel je daar helemaal niks van, dat je een ander soort gezin bent, in de zin van... Je zou natuurlijk willen dat dit normaal is. En zo voel je het hopelijk zelf ook. Maar merk je dat ook van anderen naar jou toe? Dat is eigenlijk meer de vraag.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook nooit, echt oprecht, nooit negatieve reacties gehad.
Nee.
Eigenlijk alleen maar positief en nou, wel verontwaardiging misschien, maar op een hele positieve manier.
Ja, precies. Ja, maar dat voel jij niet als, nou ja, om maar een voorbeeld te geven. Ik heb er zelf nooit zo over nagedacht hoor, maar ik las het laatst ergens dan. Als je, dat mensen wel kunnen zeggen van, oh wat enig, wat leuk. Maar dat je denkt van, ja, maar dat zou je nooit zeggen tegen een hetero gezin, wat enig, wat leuk. Snap je? Dus dat ja. je dan, dat mensen denken dat ze plaatsen in wat leuk en wat... Wat bijzonder, inderdaad. Maar dat
geeft eigenlijk al aan dus dat het niet gewoon is.
Nee, ja. Precies, dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar het kan je natuurlijk ook niet storen, natuurlijk. Maar het zijn wel...
Nee, mij niet gestoord. Nee, helemaal niet. Nee, het is echt dat je het nu zo noemt.
Ja, nee, ja, dat...
ja, maar ik snap het ook alweer van mensen. Want het is dus ook niet... nou ja, het is niet gemiddeld. Dus dat moeten mensen iets over vinden misschien. En dat ze dan zo reageren.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het ook altijd wel in de minderheid zal blijven. Maar dat wil niet zeggen... Het is wel gewoon, maar toch ook weer niet... gemiddeld.
Toch ook weer niet zo gewoon dat mensen niet gewoon... Niet reageren erop, zeg maar.
Nee.
Of er, nou, een andere vraag misschien. Willen mensen altijd het fijne ervan weten? Van hoe zit het in elkaar?
Nee, vind ik wel meevallen.
Oké. Okay. Ja. Hebben jullie dat anders ervaren?
Nee. Nou, wel gewoon dat mensen zeggen, oh wat bijzonder. En dan heb ik dus wel een ongemakkelijk gevoel. Want dat zeggen ze ook bijvoorbeeld van, ja, jullie zijn heel anders dan die mannen op de boten tijdens de Gay Pride of zo. En dan denk ik ook van, dan zeggen ze, ja bijzonder, ik van, ja, mijn leven is gewoon vanzelfsprekend. En ook laat iedereen gewoon zijn wie die is. Dus heb je dan geen respect voor die man op die boten? Zo denk ik van, ja god, er zit toch iets achter een oordeel of een hokje. Maar ik weet dat het niet meer qua je bedoeling is. Maar dus dat hoort ook bij de emancipatie van iemand anders. Omdat ze dit voor het eerst zien. Dus ik denk dat hoort bij hun emancipatieproces. Dus dan moet ik gewoon wel... overheen gaan, maar het is licht ongemakkelijk, maar ik ben eigenlijk wel blij dat ze het zeggen. Het is gewoon omdat het hoort erbij, want het is hun stap 1 kennelijk in hun leven dat ze dit tegenkomen.
Ja.
En wat ik voor de rest merk is van juist dat, nou een aantal buren die denken juist van, oh heerlijk, dat co-ouderschap, dat zouden wij ook willen hebben. We hebben af en toe tijd voor onszelf. En dat is eigenlijk het meeste wat ik hoor.
Ja. Maar komt het misschien ook omdat jullie met z'n tweeën zijn, dus twee mannen, dat jullie andere reacties krijgen misschien dan jij, Bernadine? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Dat denk ik wel. Ja.
Dat denk ik zeker.
Ja.
Ik heb wel veel vragen.
Ja?
Toen onze dochter geboren werd en daarna onze zoon, werkte ik bij een werkgever waar ik dat daar dagelijks over vertelde, laat ik het zo zeggen. Dus die hebben dat helemaal meegekregen, maar ik ben nu wel van afgelopen jaar van baan veranderd. En dan krijg ik wel vragen van, oh, hoe hebben jullie dat dan gedaan? En hoe werkt dat dan? En omdat het dan, die hebben dat dan niet meegekregen. Maar dan, ik vertel er dan heel trots over hoe wij dat dan gedaan hebben. En dat we twee hele leuke kinderen hebben. Ja.
Gaat het soms ook zo ver dat het ook echt de vragen heel erg van, hoe heb je dat gedaan? Maar hoe heb je dat gedaan? Zeg
ja,
maar?
Precies. Ja. Ook dat. Ja,
ja. Praktisch gezien. Ja.
Hoe ging die inseminatie dan?
Ja.
Ja.
Het gaat best ver soms.
Soms gaat het heel ver. Ja.
Ja, dat vraagt ook niet een hetero-stel.
Nee, precies.
Van, goh, waar lag je op de bank? In bed of zo. Wat had je aan? Eigenlijk is het een hele rare vraag. Dat is weer een vraag dat je denkt van, oh ja, dan is het kennelijk zo bijzonder dat je de details wil weten. Maar volgens mij moet je niet altijd naar de details vragen. Want dat doe je ook niet met een hetero-stel.
Nee, maar ik vind het ook helemaal niet erg.
Ik vind het ook helemaal niet erg.
Ik
leg het gewoon dan uit. Van, oh, je hebt zo...
Met een buisje.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe, want ik begreep dat de juridische vorm, ja, om maar niet te verzanden in een soort van details, maar jullie kunnen niet alle drie dezelfde vorm, juridische vorm voor de kinderen hebben. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou ja, sowieso juridisch was het zo van, ik ben gewoon mijn dochter gaan herkennen, want dat is ook belangrijk. Het is voor haar, want dan bouwt ze rechten op.
Want jij bent de biologische vader
van de dochter.
Van de dochter.
Ja. En Mark, jij van ons zoontje.
Ja. Zo.
Ja. Dus en we zijn gewoon met z'n drieën naar de gemeente gegaan voor de erkenning.
Ja.
En die stelde wat vragen. Die zei, oh ja, dat zit het zo. Ik zie iets op de computer. Van, oh ja, nee, maar dat is niet van toepassing. Dus dat is wel. Klikt er door en gewoon is de erkenning geregeld.
Ja.
Maar goed, dat was de eerste keer in Amsterdam.
De erkenning als jij bent de vader en jij bent de moeder. Ja. Maar wat was dan jouw.
Bij de tweede ging dat wat ingewikkelder, omdat er toen een ambtenaar zat die de letter van de wet iets strikter interpreteerde. Die wet is ondertussen gelukkig veranderd.
Ja.
Omdat je als. Toen gold nog steeds als getrouwde man in een huwelijk, wij zijn getrouwd, mag je niet een kind erkennen van een vrouw buiten het huwelijk. Ja. Dat was toen heel veel gedoe. Uiteindelijk zijn we in Haarlem wel geholpen. Die vonden die letter van de wet wat minder belangrijk. Die keken meer naar de interpretatie ervan.
Ja.
En toen is het ook zo geregeld dat ik de juridische vader van onze zoon ben. En ook de biologische.
Ja, dat zijn in stap 2 en 3, hè?
Ja.
Ja, want de eerste is eigenlijk erkenning. Is niks anders dan dat jouw kind recht heeft op jouw zorg.
Ja, ja precies.
En
ja.
Ook, want dus je neemt eigenlijk een plicht op je. Dat is stap 1.
Ja.
En dan later moet je dan via dus de nou dan doe je aangifte, stap 2. En stap 3 is dan moet je dus via een briefje, of ouderlijk destijds, moet je ouderlijk gezag aanvragen bij, hoe is het weer?
Bij de rechtbank.
En die heeft het gewoon geregeld. Ja. Maar wat je daar wel aan ziet is van als de wet ruimte geeft tot discriminatie, of een uitleg van de wet ten nadele van het kind.
Ja.
Is die er en daarom is het ook goed dat die wet veranderd is. Dus volgens mij is dat wel zo van, dat is ook een beetje eigenlijk een bruggetje naar het volgende. Van die wet moet wel duidelijk regelen dat de belangen van dat kind worden
bovenaan staan.
Ja, bovenaan staan inderdaad. Ja. Maar dat wil in jullie constructie wil dat zeggen dat één van jullie dus niet juridisch ouder is van het niet-biologische kind.
Klopt. Ja. Er is ongelijkheid juridisch gezien.
Ja.
Ten opzichte van onze dochter ben ik niks eigenlijk, juridisch gezien. Erfrecht technisch is dat ook wel ingewikkeld. En andersom van Erik ten opzichte van onze zoon ook niet.
Nee.
Ja, dat werd nog steeds maar twee ouders.
Nee, exact. Dus stel jij in een niet fijne situatie, jij moet naar de eerste hulp met je dochter.
Ja.
Dan mag jij eigenlijk officieel...
Niet tekenen, klopt.
Nee.
Ja, niet, klopt. Nee.
Precies. Of met vakantie gaan. Hebben jullie dan ook last als je met vakantie gaat? Moet jij dan een papiertje meegeven?
Ja, die geven. Ja,
tekenen. Ja, maar, precies.
Maar voor mij is dat heel moeilijk. In mijn eentje op vakantie te gaan met mijn zoontje zou lastig zijn, want dan zou ik twee ondertekende papiertjes moeten hebben.
Ja.
Oh ja.
En heeft natuurlijk ook nog eens een keer een andere achternaam, dus dat zou in theorie heel moeilijk zijn. We zijn ooit een keer op vakantie geweest, toen hebben we altijd wel voor gezorgd van de dochter op mijn armen en ons zoontje in jouw handen.
Ja.
Oh ja.
Dat
maar daar moet je dus heel erg over na gaan denken. Dat is toch.
Ja.
Ja.
En dat weet je eigenlijk niet, want normaal. Of alleen normale ouders, gewoon ouders die niet deze constructie hebben, die denken natuurlijk helemaal niet
Nee, precies.
Dus je wordt geconfronteerd met dingen waar je over moet nadenken.
Waar je helemaal niet over na wil denken.
Nee.
We hebben gelukkig een school die daar helemaal niet moeilijk over doet. Als ik naar oude gesprekken ga ik ook mee met onze dochter.
Maar daar zou een school moeilijk over kunnen doen, bedoel je?
Ja.
Oh, ja.
Ja, dus
echt waar?
Ja.
Dus ik heb stilgestaan.
Ja. Nee, maar dus eigenlijk is het zo van, omdat heel veel mensen eigenlijk goed gezind zijn.
Ja.
Gaat het meestal goed. Maar als je wel mensen treft die gewoon geen goede bedoelingen hebben, dan kunnen ze kwaad. En dan volgens mij is dat wat je wil zien te voorkomen.
Ja.
Dat is, en even wat Mark zegt, is natuurlijk zo van, ja, als ouder heb je geen rechten richting je kind, maar nog erger is dat mijn zoontje geen rechten heeft ten opzichte van mij. Dus ik heb geen zorgplicht. Als ik overlijd, krijgt hij geen wezenpensioen, maar ook geen wezenpensioen, ook geen erfdeel. En dat erfdeel kan je nog regelen, gewoon via de notaris.
Ja.
Maar een wezenpensioen dus niet. Dus dat is, en dat stel je voor dat ik overlijd, dan ontstaat er een ongelijkheid tussen het zoontje en de dochter. En eigenlijk vind ik ook die ongelijkheid niet goed. Dus waar ik zo voor willen pleiten is dat eigenlijk de wetgever dan zorgt van dat die rechten van kinderen ten opzichte van de ouderen beter worden.
Ja.
Dus het is eigenlijk niet goed dat mijn zoontje geen recht heeft.
Nee, dus als die meerouderschapswet erdoor komt, wil je met terugwerkende kracht, zouden jullie dat dan recht willen zetten?
Ja, dus ik onmiddellijk. Ik vind gewoon dat het logisch is dat ik als ouder naar mijn zoontje een plicht heb.
Ja.
En omgekeerd dat hij een recht heeft ten opzichte van mij. En dat, heeft de, dat is dus niet geregeld. Dus nee. Dat is eigenlijk de nadelen van het kind. Volgens mij was er iets verantwoord, ze zouden die benadelingen en die ongelijkheid tussen de kinderen recht zetten.
Ik bel met Joanne van der Tol, die zich met haar advocatenkantoor Wens Familierecht uitsluitend richt op juridische hulp bij wensouderschap.
Hi, met Joanne van der Tol.
Nou, wat fijn dat ik jou wat vragen kan stellen.
Ja, zeker.
Waar ik als eerst op in wil gaan is dat laatste, zeg maar. Of je het met terugwerkende kracht zij dat zouden kunnen doen.
Dus heel erg aan ten eerste of die wet er überhaupt gaat komen. Dat is wel echt een belangrijke, omdat op dit moment heeft het kabinet gezegd dat er moet deelgezag komen. Dus niet meervoudig ouderschap. En meervoudig betekent dus meer dan twee ouders.
Ja.
Dus dat is maar even de vraag of die er gaat komen. In het voorjaar is er natuurlijk wel het COC-stembusakkoord geweest. Daarin hebben de grootste partijen gezegd, nou, we willen eigenlijk wel dat dat er gaat komen. Maar ja, dat is even de vraag wat daar dan terecht van gaat komen in de praktijk.
Ja.
Maar stel dat die wet er wel gaat komen, zodat je meer dan twee juridisch ouders gaat hebben, dan ligt het eraan wat wordt de inwerkingtreding en wat wordt een overgangsbepaling, zoals we dat dan noemen. Dus gaat dit gelden voor kinderen die al geboren ook zijn, of gaat dit gelden bijvoorbeeld voor kinderen die nog geboren moeten worden na de inwerkingtreding van de wet? Dus
ja,
dat is even een hele belangrijke vraag. Want dat is bijvoorbeeld nu ook, heeft minister Dekker op 14 december gezegd, nou, het moet mogelijk zijn voor een kind om een dubbele achternaam te gaan krijgen, dus de naam van beide ouders. Maar daarvan staat ook, dit gaat alleen gelden voor kinderen, las ik er dan in, die geboren zijn op of na de datum van de inwerkingtreding van de wet. En zo zie je maar dat zo'n overgangsbepaling dan heel belangrijk kan worden, van geldt dit nu voor al bestaande kinderen of geldt dit alleen voor nog de geboren kinderen? En dat weten we nog niet.
Ja, precies. Want wat hij ook vertelt, van dat herken jij waarschijnlijk ook uit je praktijk wel, van die kwesties van de scholen, ik ga op reis en ik, daar valt verder, dus hoe zij het nu hebben, daar valt niets anders voor te regelen op dit moment, toch?
Nee, op dit moment niet inderdaad, want een kind kan alleen maar maximaal twee juridische ouders met gezag hebben. Daar komt dus straks mogelijk een wijziging als dus dat deelgezag er gaat komen. Dus dat betekent iets anders dan juridisch ouderschap, maar echt alleen gezag. Dus dat meer dan twee mensen dat kunnen hebben.
Ja.
En dat houdt dus in dat jij dus ook mag meebeslissen of deel mag nemen aan gesprekken. Inderdaad, zoals bij een arts of bij een consultatiebureau of op school. Nu is inderdaad mijn ervaring ook wel dat dat eigenlijk in de praktijk helemaal nooit tot problemen leidt.
Nee.
Het enige wat wel dus een probleem is inderdaad de aanvragen bijvoorbeeld van een paspoort. He, dan zegt de gemeente, je moet echt een handtekening hebben of beide ouders moeten erbij aanwezig zijn die het gezag hebben. Dus even de derde ouder, om het maar even kort te omschrijven, die zou dan dus bijvoorbeeld nooit op dit moment zo'n paspoort kunnen aanvragen.
Nee.
En dat moeten dan die twee andere ouders doen. Maar moet ik wel zeggen, je hebt nog steeds, ook al zou dus wel, zouden er drie juridische ouders met gezag komen bijvoorbeeld, dan heb je nog steeds de medewerking van alle drie nodig. En datzelfde geldt met bijvoorbeeld zo'n buitenlandse reis. Stel dat vaders zeggen, wij gaan op vakantie. Ook in dit geval moeten zij altijd toestemming van de moeder hebben. Of er nou twee of drie juridische ouders zijn, dat maakt helemaal niks uit.
Ja.
Want die gezag heeft, moet altijd toestemming geven voor zo'n buitenlandse reis. Dus dat blijft iets wat altijd zo is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor gescheiden ouders. Bijvoorbeeld een heterostel die uit elkaar gaan.
Ja.
Daar geldt dat ook zo. Als die op vakantie gaan, moeten zij altijd, zolang de kinderen minderjarig zijn, toestemming hebben van de andere juridische ouder met gezag.
Ja.
En daar moet een formulier voor ondertekend worden. En de reden daarvoor is dat er ook steeds vaker wordt er gecontroleerd door de marechaussee op kinderontvoering. Want helaas gebeurt dit nog best wel heel veel. En daar willen ze ook dat die formulieren ondertekend zijn. Dat ze dus kunnen aantonen dat de andere ouder met gezag hier ook mee instemt.
Ja, en even voor mijn duidelijkheid. Je maakt nu onderscheid tussen gezag.
Ja.
En juridisch
ouderschap.
En dat gezag, dat gaat eerder veranderen dan dat juridisch ouderschap. Dat zit er al aan te komen.
Ja, okay. Het kabinet heeft even uit mijn hoofd, in 2019 of 20 hebben zij gezegd van er moeten een aantal dingen veranderen in de wet. Dat is onder andere, er moet een regeling voor draagmoederschap komen. En daarnaast hebben zij gezegd, er moet deelgezag komen. Dus niet juridisch ouderschap, meervoudig, maar deelgezag.
Oké, okay. En dat is nu al mogelijk? Of?
Nee. Ook dat nog niet. Het is nog steeds allemaal niet tot een daadwerkelijke wet geworden. Dus dat is allemaal nog, dat hangt ergens nog politiek in Den Haag.
Eigenlijk hangt alles nog in de lucht overal.
Alles hangt in de lucht. Ook voor draagmoederschap bijvoorbeeld is ook nog steeds niet geregeld. Dit zijn gewoon hele lange processen.
Ja.
En dus dat weten wij dus ook nog niet wanneer dat wetgeving wordt. Maar wat er nu staat, is dat je dus meer dan twee gezagsdragers moet kunnen hebben. Dus dat is niet een juridisch ouder. En dat betekent dus dat jij dus inderdaad mag meebeslissen bij belangrijke besprekingen, zoals medische behandelingen en dat je mee mag gaan naar school en dat soort zaken. Maar ja, ik vind dat eigenlijk een beetje een wassen neus, want wat we net ook al in het stukje hoorden, is dat in de praktijk eigenlijk niet echt een probleem is. Ik vind dat ook helemaal niet per se in het belang van het kind. Want ik vind ook wat net werd gezegd, het is juist in het belang van het kind dat jij ook juridisch kind bent van degene die jou verzorgt al vanaf jouw geboorte. Dus ik vind dat juridisch ouderschap vind ik veel meer en veel belangrijker voor een kind dan dat gezag. Ook belangrijk, maar ik zou eerder de stap zetten voor het meervoudig ouderschap dan het meervoudig gezag. Ja, je hebt inderdaad dat omgangsrecht, maar je hebt ook een financiële verplichting bijvoorbeeld naar je kind toe. Hè? En in de praktijk regelt zich dat wel hoor, maar stel dat het misgaat. Ik heb dat ook wel eens gezien in procedures. Hè? Dan zit een van de vaders, die mocht niet eens deelnemen aan de tafel, zeg maar. Die moest achter in de zaal zitten. En die kreeg geen juridisch formele rol. Terwijl er natuurlijk helemaal geen onderscheid is tussen die vaders vanaf de geboorte. En dat doet zo niet recht aan de situatie.
Nee.
En ook inderdaad, een kind kan niet erven van zijn eigen ouder. Ik zou zeggen dat is nou echt niet in het belang van een kind.
Nee, precies. En heb jij nou, even tot slot, want je komt in je praktijk natuurlijk veel tegen. Heb jij nou tips, zeg maar, voor meer oude gezinnen op dit moment, zeg maar, in de situatie waarin we nu zitten? Waarvan je denkt, daar lopen veel mensen tegenaan en als ze nou...
Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind, is met name vooraf dat ouders beginnen aan een zwangerschap, dat ze zich heel goed laten voorlichten. En wat ik ook heel belangrijk vind, is counseling hierin. En ik moet ook zeggen natuurlijk, ik ben advocaat, dus ik zie veel mensen bij wie het misgaat. Dus ik zie niet de mensen bij wie het goed gaat. Maar wat ik heel vaak merk, is dat of mensen te snel gestart zijn met elkaar, minder goed hebben elkaar hebben leren kennen. Maar wat heel belangrijk is dat je communicatie heel goed is met elkaar en dat je ook een goede basis daarin schept. En een counseling kan daar heel, heel, heel goed in helpen, vind ik.
Met counseling bedoel je goed praten van tevoren met elkaar, met iemand erbij.
Dat kan bijvoorbeeld zijn met een psycholoog of dat kan bijvoorbeeld ook zijn met een coach. Hè. Je hebt heel veel goede ervaringsdeskundigen die dit zelf ook hebben doorlopen, die daar ook heel veel van afweten.
Ja.
En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om te doen en duidelijke afspraken maken. En ik heb ook wel eens een orthopedagoog horen zeggen van, kijk, je moet je ook realiseren, is je komt niet uit een romantische relatie met elkaar. En je hebt bijvoorbeeld ook nooit leren ruzie maken met elkaar en het daarna weer goed maken. Zoals je dat in een relatie, als het goed is, wel met elkaar hebt.
Ja.
En daarvoor zou zo'n counseling nou heel goed kunnen zijn. Omdat het soms gewoon heel moeilijk is om bepaalde onderwerpen te bespreken. En hoe ga je daar nou met elkaar mee om?
Ja.
Kijk, en dat geldt ook voor ouders die wel in een relatie met elkaar zitten. Je weet niet hoe je kind is. Je weet niet hoe je zelf als ouder bent. Weet je, dat heeft iedereen. En dat is ook gewoon iets waar je ook gewoon doorheen moet, zeg maar. Dus dat geldt ook voor koppels, hoor. Dat heel goed kan zijn om soms zo'n counseling te doen. Maar hier kom je ook uit een situatie waarin je dus niet in één huishouden woont, niet in een romantische relatie met elkaar zit. En dan, ja, denk ik wel dat gewoon een hele goede toegevoegde waarde kan zijn.
Ja.
Om dat met elkaar te doen.
En afspraken maken op papier zetten.
Ja. Ja, zeker. Kijk, want stel dat het dan misgaat, dan heb je wel een basis om op terug te vallen en zeggen, hé, wat waren ook alweer onze gedachten en intenties daarbij? En kunnen we daar nou op terugvallen op het moment dat het even niet zo lekker loopt met elkaar?
Weer even terug naar Erik, Mark en Bernadine. Beleggen zij regelmatig vergaderingen over bijvoorbeeld de schoolkeuze of zitten ze gewoon eigenlijk wel altijd op één lijn?
Mark en ik hebben ook natuurlijk een andere lijn. Ja. Je hebt gewoon drie ouders.
Ja, precies.
Dus drie meningen.
Dus je hebt gewoon drie meningen. En dat is volgens mij, dat maakt het complexer, drie meningen. Maar ja, ik heb wel het idee dat we altijd eruit komen.
Heel democratisch.
Ja, nee, Benedien was in het begin meer voor de vrije school.
En dacht nee.
Van, oh nee, maar dat dacht ik dus.
Ja?
Dus,
ik krijg een jeuk van de vrije school.
Toen dacht ik van oh weet je, ik ga wel mee. En toen dacht ik van, en toen dacht ik van, oh, dit heeft ook wel hele leuke dingen.
En toen was jij ineens voor.
Toen zei ik, oh, dat is ook wel oké. En ik vond wel bepaalde ouders heel heftig.
Toen wilde jij deze vrije school, terwijl Bernardina niet eens iets van vindt.
Oh, nou, die bepaalde ouders zeiden echt hele heftige dingen. Dus van, oh, nou, dat is ook heftig dan bijvoorbeeld. Ze vielen over alles. Van, oh nee, dat zit de ramen zijn recht. Dat is toch niet antroposofisch ergens of zo? Ja. En ik dacht van, oh, ik vind het ook wel iets moois hebben. En,
oh, wat grappig. Dus eigenlijk had jij een aanname gemaakt dat Bernardine de vrije school al zag zitten. Dan stond je ineens op een vrije...
Nee, we gingen gewoon open dagen langs. En onder andere ook een vrije school. Oh, en ik was wel... Ik stond daar wel positiever in dan jij. En toen kwamen we daaruit. En toen was ik eigenlijk helemaal... vond het verschrikkelijk. En jij vond het eigenlijk nog best wel gaaf.
Ja. Maar uiteindelijk ben ik niet voor vrije school gekomen.
Nee, precies. Dat
is wel duidelijk.
Maar heb je daar dan altijd... Daar heb je wel altijd gesprekken over dus. Toch?
Het is toch keuze denk ik. Wel.
Ja.
Grote keuzes.
Ja.
En ook... muziekles hebben ze. En,
Wat vind je belangrijk? Ja,
dus dat zijn dingen, daar moet je wel over afstemmen.
Kan ja, ben dat niet over initiatief, dat vind ik heel fijn. Over muziekles en...
Ieder zou zijn rol, zeg.
Volgens mij is dat ook weer van gewoon ieder zijn eigen inbreng. En dat leidt wel tot meer mogelijkheden.
Ja, dus meer, jij zou nooit aan muziekles gedacht hebben om maar iets te doen.
Wel,
of zo.
Nee, dat vind ik dus heel logisch. Okay. Ik vind het echt super logisch, want ik heb uit een gezin waar iedereen muziek speelt.
Ja.
Bij mij was dat minder.
Nee, maar dat vind ik echt een voordeel. Dus, Mark is meer van het organiseren van voetbal. En ik ben heel erg...
Komt u het Oosten, hè? Lijkt voetbal?
Precies. Nee, ja. Ik heb er thuis nooit voetbal meegekregen. Maar ik ben nu wel trainer op de woensdag.
Oh ja.
Van de onder 9 en de onder 10. Dat is wel leuk. Ik vind het hartstikke
leuk. Ja, heel fanatiek. Ja. Ik train ook. Ik hou heel erg van water, zeilen en doe ook het jeugdzeilen hier.
Oh, ja.
Ik was echt super blij dat onze dochter al op zeilen zit.
Ja.
En Bernadienst.
En jij
Bernadien? Bernadien komt dus gewoon met muziekscholen. En terwijl ik wel denk van, oh, supergoed. Maar Bernadien neemt lekker het initiatief. Dus dat vind ik zo fijn.
Ja, en ik denk dat ik iets meer van de cultuur
ben.
Dus creativiteit, cultuur, theater.
Buitenkunst heb je ook
kunst, dat soort dingen. Ja.
Ja. Maar ook op voetbal, met voetbal staan jullie dan op zaterdag wel met z'n allen te kijken? Of
nee.
Is dat
nee? Nee, één ouder gaat mee, denk ik, of twee. Ik weet niet of jullie wel samen gaan.
Nee, het is altijd de een is uit en de ander thuis. Dus je moet dan sowieso een logistiek bedenken wat handig is.
Oh ja.
Ja, we schaatsen nu ook iedere week met z'n allen. Dus de kinderen op les en wij ook op les.
Oh, leuk.
Dat vind ik ook wel eigenlijk heel leuk.
Ja.
Een soort gezinsactiviteit is dat dan toch. 20 lessen is best wel lang.
Wow.
20 zondagen staan we om 12 uur op de Jaap Ede.
En dat vinden wij weer wat leuker dan.
Ja, ik ben... Ik had
jij gaat niet mee, Bernardine.
Ja, ik ook.
Oh,
ja.
Met z'n allen. Met z'n vijven.
Ja.
En met de kinderen ook.
Ja, met de kinderen. Ja. Die zit ook op les.
Ja.
Dus dan gaan we met z'n allen.
Oh, jullie hebben ook met z'n drieën les dan?
Ja. Nee, met een groep. Maar
ja, precies. Maar jullie zitten in één groep. Ja, oké. Leuk.
Ja, met de vriend van Bernardine er ook bij.
Ja.
Dus dat is ook gezellig. Ja. Vind ik heel leuk.
Ja. The modern family.
Ja.
Op schaatsles.
Ja.
Ja, leuk. Ja, dankjewel. Heb je nog iets wat je denkt, nou, dat had ik eigenlijk ook nog wel willen vertellen?
Nee.
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 Super, dank. Absoluut. Echt,
Dat het er goed op staat.
Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik ook. Wat leuk dat je luisterde naar Middagzwemmers, de podcast. Kijk voor meer informatie over mij, over mijn werk en over nieuwe afleveringen van deze podcastserie op mijn website www.joslinvreugdeneel.nl